Gemeente, Klaagliederen 3, dat is een prachtig gedicht in het Hebreeuws. U ziet dat het 66 versen heeft en dat er voor elk vers een Hebreeuwse letter staat. Dat betekent dat elk van die 66 versen begint met een Hebreeuwse letter. En de eerste drie horen bij elkaar, Alef, 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 dat betekent de A. En dan vers 4, 5 en 6, 6, Bet. En zo horen ook onze tekstversen bij elkaar. Vers 22, 23 en 24, waarvoor staat een Get. He, dus dat hoort bij elkaar, die drie versen. Dat is een apart couplet in het lied wat in Klaagliederen 3 wordt gezongen. Ik zet boven de preek danklied op Gods deugden. Want we zien in deze verzen Gods deugden, Gods karaktereigenschappen schitteren. We letten ten eerste op Gods goede tierenheden. Er staat in vers 22, het zijn de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Ten tweede gaan we letten op Gods barmhartigheden. Er staat in vers 22, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben, ze zijn alle morgen nieuw. En ten derde gaan we letten op Gods trouw. Er staat in vers 23, uw trouw is groot. Danklied op Gods deugden. We letten ten eerste op Gods goede tierenheden. Ten tweede op Gods barmhartigheden. En ten derde op Gods trouw. Gemeente, waar gaat het over hier in Klaagliederen 3? Nou, dan moet ik u meenemen in gedachten naar de tijd van Jeremia. De tijd van Israël, de tijd dat de Babylonische koning Nebukadnezar kwam als een oordeel van God over het Joodse volk, omdat ze Gods straffen over zich heen hadden gehaald door hun zonden. Dank stond in een crisistijd, dat was het toen. Hartverscheurende taferelen die plaatsvonden in het Israël in de tijden dat Klaagliederen werd geschreven. Het volk der Joden, de Israëlieten, waren in de ballingschap terechtgekomen. Diep gaat Jeremia, maar ook Israël, door de crisis heen. Het volk des Heren, dat waren ze, de Joden, was weggevoerd in de ballingschap naar Babel. Het land des Heren, Kanaan, dat was door de heidenen vertreden, door de Babylonische soldaten vertreden. De stad des Heren, de uitverkoren stad Jeruzalem, die was verwoest. En de tempel des Heren, die was verbrand. Geen blatende slachtschapen meer, die zouden worden geofferd op het brandofferaltaar in de tempel. Geen tempelzangers meer die daar de lof des Heren stonden te zingen op het tempelplein. En de profeet des Heren, Jeremia, hij is 60 jaar ongeveer. Ja, die is achtergebleven in Jeruzalem. Kunt u zich dat voorstellen? Het land is leeg. Het land is praktisch leeg. Verwoest. Verlaten. Vernield. De stad is praktisch leeg. Een spookstad. Een eenzame stad. Er zijn enkele oudsten die overgebleven zijn. Hij staat in hoofdstuk 2 vers 10. De oudsten van de dochter Sion zitten op de aarde. Ze zwijgen stil. Ze werpen stof op hun hoofd. En ze hebben rouwgewaden aangegot. Daar zitten ze stom verslagen van verdriet op de grond. En dan zien we tranen in de ogen van Jeremia. En dan doet hij zijn mond open en dan gaat hij klagen. Dan gaat hij een klaaglied zingen. Ongetwijfeld hebben velen van u wel eens die plaat gezien van Rembrandt in de Rembrandt-Bijbel. Een prachtige, aangrijpende plaat van Jeremia, de wenende profeet. Dan zie je hem zitten met zijn handen, met zijn hoofd tussen zijn handen. Zijn gezicht is getekend door smart. Hij staat voor zich uit en op de achtergrond van het schilderij zie je de brandende puinhopen van de tempel. Klaaglied. Je zou kunnen zeggen, wat Psalm 79 zingt. Zomaar om in de achtergrond even te schilderen. Hè? Je zou hier kunnen zeggen wat Psalm 79 zingt. Getrouwe God, de heidenen zijn gekomen. Zij hebben stout uw erfland ingenomen. Jeruzalem, de tempel, uw altaren. Het ligt al verwoest door die geweldenaren. Doet wijd en zijd des vijands woede blijk. Het ganse veld is nu bezaaid met lijken. Ik moest denken in de voorbereiding van deze preek aan de oude mensen hier in de Maranatenkerk die de stad Rotterdam hebben zien branden in de Tweede Wereldoorlog. Nou, zo'n beetje dat gevoel. Dat moet Jeremia hebben gehad. Een eenzame stad. De koning van Babel heeft het met zijn eigen ogen gezien. De koning van Babel die heeft mannen, vrouwen, zwangere vrouwen, kinderen zomaar allemaal afgeslacht, neergemaaid. Bloed stroomde door de straten. Jeremia, die mocht mee hoor met de koning. Hij had het al voorzegd toen Nebukadnezar naar Jeruzalem kwam en Jeremia tegenkwam. Zei, Jeremia, jij mag met me mee naar Babel. Kan je een goede baan van me krijgen? Jij mag mee. Maar jij hebt altijd al tegen het volk gezegd dat ze zich moesten overgeven. Jij bent volgens mij mijn vriend. En dan zegt Jeremia, nee koning, ik blijf liever op het gruis van Sion wenen dan dat ik het goed heb in Babel. En nou wil ik de lijn gaan trekken vanavond naar die rokende puinhopen, ja, misschien wel in uw leven. En die rokende puinhopen in je huwelijk of in je gezinsleven, of en vooral in het kerkelijk leven. De tempel was verwoest. En nou zie ik hier een Jeremia die liever op de puinhopen van het kerkelijk leven blijft zitten wenen dan dat hij het goed wil hebben in de wereld. Jeremia klaagt. Weet je wat ik zo opvallend vind, gemeente? Dat hij het volk niet aanklaagt. 40 lange jaren heeft Jeremia gewaarschuwd. Mensen, als jullie doorgaan met die afgoderij en die overtreding van de wet van God, dan komt God een keer met zijn oordeel. Hij heeft de mensen gewaarschuwd, heeft ze vermaand, heeft ze gedreigd. Het komt hoor. Ze hebben niet willen luisteren. En dan komt het. En dan zegt Jeremia niet. Zie je wel. Ik heb je toch gewaarschuwd. Eigen schuld. Dikke bult. Hij staat niet boven het volk. Hij zegt niet. Nou dan krijg je wat je verdiend hebt. Ik heb dat al gezegd. Jullie hebben niet willen luisteren. Hij staat er niet boven. Maar hij staat er middenin. En dan huilt hij met zijn hart. Hij was profeet. Maar hij was ook eigenlijk van afkomst van de priesters. Met een priesterlijk hart huilt hij over de toestand van het volk dat geoordeeld is door God. Zo desolaat. Zo triest. Maar weet je waar hij nou het meeste smart van heeft? Dat hij zijn God kwijt is. Dominee, is het toch dankdag vandaag? Ja, kom ik zo op. Kom ik zo op. Weet je wat hij nou het ergste vindt? Dat hij zijn God kwijt is. Ik vind het zo apart, hè, gemeente. Heb je meegelezen? Nou, heb je meegelezen? God is hier het tegendeel van een vader. Hij zegt in vers 10, de Heere is mij een loerende beer geworden. Een leeuw die ergens in het verborgene zit, die klaar staat om mij te bespringen, om me te doden. Hij zegt in vers 12, ik ben het doelwit geworden van zijn pijlen. God die heeft mij tot het mikpunt gemaakt en hij wil me doodschieten. Dat is taal die wij niet kennen. Dat is mij vreemd. Ja, ja, dat is oud-testamentisch. In het Nieuwe Testament is God Vader, beste mensen. In het Nieuwe Testament is God Vader. Maar dit zijn toestanden die Gods volk, Gods kinderen van alle eeuwen en van alle tijden leren kennen. Er zijn mensen hier vanavond die God zo hebben leren kennen. Niet altijd, maar in een bepaalde periode in je leven. Dat alles tegen zit. En het ergste is niet dat je in de narigheid zit en dat de omstandigheden zo treurig zijn, maar dat je het gevoel hebt dat je God kwijt bent en dat je God tegen hebt. Er staat in vers 8, ik riep tot de Heer en ik schreeuwde naar God, maar hij sloot de oren voor mijn gebed. Dat is vreemde taal, hè? Het lijkt alsof God zijn oren dicht houdt, potdicht zit de hemel. Hij zegt in vers 9, in vers 2 en vers 6, dat hij in donkerheid zit. Kijk, een droevige situatie is erg, maar als God zich verbergt in die droevige situatie, dat is eigenlijk het allerergst. Nou, zo gaat dat door, de eerste 18 versen van dit hoofdstuk. En dan eindigt hij in vers 18 met een dieptepunt. Toen zeide ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heer. Hij zegt, mijn hoop, mijn verwachting, mijn hoop is weg. Mijn hoop is vergaan. En dat een knecht van God, een profeet des Heren, mijn hoop is vergaan. En dan gemeente, je zou bijna zeggen, nou jongens, laten we de tent sluiten. En dan opeens komt daar die omslag. Ik vind dat zo frappant. Juist op de dieptepunt, als die afgesneden wordt, mijn hoop is vergaan. Dan komt daar een onverwachte wending. Denk je, hè? Even kijken hoor, staat het nou echt? Ja, het staat er echt. Opeens, te midden van dit danklied, dat zo, te midden van dit klaaglied, dat zo diep gaat, opeens een couplet van 3 regels, onze tekst, een dankcouplet. Een dankcouplet in een klaaglied. Hé, nou kom ik een beetje bij de dankdag, geloof ik. Een danklied op de puinhopen waar die op zit. Een lichtpunt in het sombere lijden. De lof gaat klinken in de nacht. Nou, dat is de achtergrond van klaagliederen 3. En dan kan je je afvragen, ja, hoe komt dat nou? Hoe komt nou opeens die wending er? Een hoop die herleeft op de puinhopen. Hoe komt dat? Ja, mag die nou zien van, oh, de stad die wordt, na 70 jaar wordt de stad weer hersteld. Fijn hoor. Na een aantal tijd wordt de tempel weer herbouwd. Mag die daarop zien? Hoe komt het nou dat zijn hoop verlevendigd wordt? Hoe komt het nou dat die ingezonken knecht van God nu opeens opgebeurd wordt? Nou, dan ga ik weer eens op wijzen. Er staat, heb ik nog open de Bijbel, er staat in vers 18, daar zegt hij, mijn hoop is vergaan van de Heere. Dan heeft hij dus geen hoop meer. En dan staat er in vers 21, dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Hé. Hey. Hij had geen hoop meer in vers 18. En nou in vers 21 zegt hij, daarom zal ik hopen. En dan moet je achter dat hopen van vers 21 een dubbele punt zetten. Een dubbele punt. Waar is die hoop dan op gebaseerd, Jeremia? En dan komen daar 3 dingen. Dan komen daar de 3 deugden van God. Dan komen daar die 3 karaktereigenschappen, die karaktertrekken van God. En daar vindt hij zijn houvast in. Het zijn de goede tierenheden des Heren, er zijn barmhartigheden en zijn trouw. En in die 3 deugden van God, daar is zijn hoop op gevestigd. Daar mag hij zijn houvast in vinden. Als Jeremia dat in het oog krijgt, gemeente, dan verandert alles. Wat verandert? Niet de uiterlijke omstandigheden hoor. Die tempel die blijft woest en die stad die blijft verbrand. En hij blijft zitten op die rokende puinhopen. De uiterlijke omstandigheden veranderen niet, maar innerlijk veranderen. Innerlijk gaat het de andere kant op. Hij wendt als het ware zijn oog af van de ruïnes. En hij mag het oog slaan op wie God zelf is. Al is het met een betraand oog, maar hij krijgt, en dat is nou dankdag op de hoogste tree, zou ik willen zeggen. Dat je nou niet komt en dat je zegt vanavond, Heer, ik dank u voor alles wat u me gegeven hebt. Al die goede dingen en zo, ben ik zo dankbaar voor. Dat mag natuurlijk ook. Voor al die dingen die u aan mij gedaan hebt, die u aan me gegeven hebt. Maar als je nou helemaal niks van God hebt gekregen, dat je nou mag danken voor wie God is. En daar komt Jeremia. Daar komt Jeremia. Luther zegt zo mooi, hij vlucht van God naar God. Hij vlucht van een toornend God die een loerende beer is, een sluipende leeuw, een boogschutter die je kapot wil schieten. Hij vlucht van een toornend God naar een erbarmend God. Geloof is als een radar. Bij dikke mist. En in het midden van de nacht, als je geen hand voor je ogen ziet, en er allerlei gevaren zijn waar je op te pletten kan lopen, waarop je kan, te pletten kan varen door de raden van het geloof, dat je dan, en toch, nochtans, door de mist heen God in het oog mag krijgen. Ja, gemeente, u snapt wel, als je op de puinhopen zit van het kerkelijk leven, van je persoonlijk leven, of van je lichamelijk leven, die zegt, alles is kapot, ik zit nou te luisteren in het Icasia ziekenhuis, maar alles is kapot. Hoe kan je dan nog erg krijgen in Gods goede tierenheid? Hoe kan je er oog voor krijgen? Dat leert vlees en bloed je niet. Dat is nou geloof, wat God je geeft. Dat je af mag zien van alle andere dingen, omstandigheden, situaties, mensen, middelen. En dat je oog mag krijgen voor wie hij nou is. Hij had geen vriend meer over. Jeremia had geen vriend meer over. Die zat allemaal in Babel, in ballingschap. Als je geen vriend meer over hebt. Als je geen bezit meer hebt, alles verbrandt. Als de vijgenboom niet meer bloeit, want die zijn omgehakt. Als er geen rund meer is in de stallingen, want die runderen die zijn allemaal doodgemaakt. Als er geen vrucht meer is aan de wijnstok. Als de schuren leeg zijn. Habakuk. Jeremia. Als de stromen opdrogen, de bron blijft. Dan dag als het meegezeten heeft, ja, dat is niet zo heel erg moeilijk, denk ik. Maar als nou alles hier afgebroken is. En je denkt, Heere, nou zit ik wel bij de bodem en het gaat nog dieper, nog dieper. Als je God leert kennen van een kant waar je nog nooit aan gedacht had dat God nou zo in je leven, zo diep kon doortrekken en zo hard kon slaan. En dan zegt hij, het zijn de goede tierenheden des Heren. Die goede tierenheden des Heren. Het zijn de goede tierenheden des Heren, zegt hij, dat wij niet vernield zijn. Opeens mag hij het zien. Hè? Ja, het is een wonder dat ik het nog levend afgebracht heb. Zoveel zijn doodgestoken, zijn in de ballingschap gegaan. En dan mag ik nog leven. Hè, dat ik nog mag leven. Dat ik niet omgekomen ben. Heb ik ook verdiend. Net zoals het volk. En dat ik nou nog mag zijn, Heer. Dat ik nog mag zijn wie ik ben. En dat ik nou nog mag hebben wat ik heb. Gemeente, dat is het eerste. Dat het nog niet eeuwig afgelopen is met ons. Met u en met mij. He, dat Sodom en Gomorra, die werden als stad geheel ondersteboven gekeerd. En is Rotterdam nou beter dan Sodom en Gomorra? Geen millimeter, geen haar. En dat we nou mogen zijn wie we zijn. En dat er nou nog een kerk is en dat er nog een Bijbel is. Sodom had geen Bijbel, wij wel. En dat is niet omdat dat wij dat verdiend hebben, maar dat is nou omdat God zo goede tieren is. Die goede tierenheid, die staan voorop. Het staat in het meervoud. Wat is nou Gods goede tierenheid? Güte, zegt Luther in het Duits. Bonté, mercy. Wat is dat? Gods goed gunst bewijzen, zou je kunnen zeggen. Het is een goed gunstigheid. Het wordt er in het meervoud gezegd. God is daarin overvloedig. Een overvloedig meervoud. Het is bij de Heere volop en hij geeft het ook volop. In zijn rijkdommen deelt hij overvloedig daarvan uit. Dat de Heere ons niet alleen gespaard heeft, maar ook gezegend heeft. Met zijn gunst bewijzen. Ons er zelfs mee heeft overladen. Is het u wel eens opgevallen dat er heel veel psalmen zijn die maar blijven zingen van Gods goede tierenheid? Heel veel psalmen die zingen daarvan. Ik zal er eens een paar noemen. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 36. Hoe groot is uw goedgunstigheid? Uw goede tierenheid is tot in de hemelen zo. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 103. Dat Gods goede tierenheid geweldig is. Geweldig gewoon. Over degene die hem vrezen. Ik denk aan een andere psalm die zegt van, Heere, uw goede tierenheid is beter dan het hele tijdelijke leven bij elkaar. Met alles wat we hebben, en hoe knus we het hebben, en hoe fijn we het hebben, gezellig we het hebben. Dat hele tijdelijke leven, hoe mooi en leuk en fijn en aardig en gezellig ook. Beter dan dit leven. Ik zeg,
tierenlijn.
En wat dacht u van Psalm 136? Waar 26 keer wordt herhaald. Want Gods goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En die man die zegt dat 26 keer. Wordt hij dat niet zat? Wel nee. Al zou hij het 2600 keer moeten zeggen. Al zou hij 2600 keer moeten zingen. Ik zal eeuwig zingen van die goede tieren. Hoort u hoeveel de psalmen daarvan zingen? Van een goede tierenvader, milde goedheid, dat is het. En als je dat mag gaan zien, inzien, hè, gemeente. Dan kan je het niet op. Dat God nou zo goed is, dat God nou niet ophoudt met goed te doen. En dat aan zo iemand als ik, die niet ophoudt met de zondigen. Dat die kraan bij God dan nog steeds open staat. Dat ik God de rug toe heb gekeerd, de nek heb toegekeerd, de deur voor hem gesloten houd. Dat ik zeg, Heere, kom een andere keer maar terug. Wijk maar van ons, want aan de kennis van uw wegen heb ik op dit moment geen lust. Want ik heb me nog te druk met andere dingen. En toch, en toch, en toch. Hij loopt je achterna en dag aan dag en jaar na jaar overlaat hij je met zijn gunst bewijzen. Al zou je dat eens gaan optellen. He, er staat ergens in de Bijbel, veracht de rijkdom van zijn goede tierenheid niet, want die is het die je tot bekering leidt. Al zou je nou alles eens gaan optellen, he, wie God nou is en wie jij bent, dan krijg je twee grote bergen. Die ene grote berg, dat is de berg vol met tekorten en falen en fouten en oppervlakkigheid en ongeïnteresseerdheid en verkeerde prioriteiten stellen. Dat is mijn berg, dat is mijn berg. En aan de andere kant staat die grote berg die hemelhoog is van Gods goede tieren heen. En als je die twee bergen nou mag zien, hè, en als je daar eens tussen mag staan, dan kom je terecht in de dankbaarheid. Heer, ik kan het niet begrijpen. Zoveel goeds tegenover zoveel slodders van mijn kant, zonders van mijn kant, schuldigs van mijn kant. Nou, dat is volgens mij wat de dichter hier bedoelt. Daar kom je terecht in de schaamte, maar ook in de liefde tot God. Ik kan het maar niet begrijpen. Ik kan het maar niet begrijpen. Ik kan er niet bij, Heer. Ik kan er niet bij. Weet je, dan kom je volgens mij terecht, dan kan je je voor God niet meer staande houden. Dan kan je het voor hem niet meer uithouden, dan kom je met een Petrus terecht, toen dat hele bootje van Petrus vol lag met vissen. Overladen met Gods gunst bewijzen. Ja, toen zakte hij, zo mooi hè, toen zakte hij door de zwaarte van Gods goede tieren heen, die zo op hem rustte, toen zakte hij door zijn knieën heen. En toen kwam hij terecht aan de knieën van Jezus. En toen zei hij, Heere, ga uit van mij. Ik kan me niet meer staande houden tegenover zoveel gunst. Nou, dankdag. Gemeente, dankdag. Nou gaan we dat even proberen naar onszelf toe te halen. Als het nou gaat over Gods gunst bewijzen. Zo tussen de middag en de dankdag. Al zou de Heere nou aan u en aan mij vragen. Ik preek natuurlijk ook voor mezelf. Al zou de Heer nou aan u en aan mij vragen, ben ik nou een land van uiterste duisternis voor je geweest? Ben ik nou een land van uiterste duisternis voor je geweest? Ben ik u dan een woestijn geweest? Betuig nou eens tegen mij. Betuig eens tegen mij. Heb ik je verwaarloosd? Heb ik je links laten liggen? Was ik als God, als je schepper, als je trouwe verzorger, was ik liefdeloos? Wat moet u en ik dan zeggen? Als we kijken naar het tijdelijke wat de Heere aan ons, aan u en mij gegeven heeft. Vette jaren. Aangrijpend om te lezen vanavond in de krant, in Terde. Zo'n voorpagina dat je het verschil ziet tussen het rijke, vrije Westen waar wij nou toevallig in mogen leven. En die derde wereld, die ontwikkelingslanden. Waar je kinderen ziet met armen, fel over benen, met die bolle buikjes. En met die vliegen in hun ogen. Geen medicijnen, ziek, aids, besmet. En bij ons zoveel medicijnen, zo hoge standaard van leven. kinderen die je bij ons nog ziet schommelen. Je moet ze wel in de gaten houden. Maar het kan nog. En in andere zie je ze met geweer op hun ruggen. Dan moet het. En zoveel godsbewarende hand over je leven. Ik zie ze wel eens gaan naar school, hè? Die hele groepen kinderen. Nou, dan kan je ze nog zo waarschuwen, jongens, achter elkaar. Als je nou weggaat, als vader, zeker als moeder zeg ik dat. Als je nou weggaat, let je een beetje, op al die bussen en zo, die trams, achter elkaar. Dan zie je ze rijden, hè? Drie dik. Dan komen die auto's, dat moet je niet zien. Anders zit je echt met kromme tenen in je auto. Dat moet je niet zien. En die bewarende hand, fietsend naar school, fietsend van school, bewarende hand als het gaat over verkeersongelukken, als het gaat over bedreigingen. Word je nageroepen, hé, pst. Word je nageroepen. Word je soms bedreigd, beroofd. Heren, het zijn uw goede tierenheden dat ik nog niet vernield ben. Nog niet ben doodgeschoten. Dat ik er nog mag zijn in zo'n risico, veiligheidsrisicogebied als Rotterdam is. Misschien een wonder hoor. Misschien een wonder. Vette jaren als je jarig bent geweest, kinderen. Je bent jarig geweest. En dat je nog een kus gekregen hebt van je vader en moeder. Dat ze nog bij elkaar mogen zijn. En heel wat kinderen die dat niet meer hebben. Ook kerkelijke kinderen. En we hebben bewogenheid met die kinderen. Die geen thuis meer hebben, maar altijd twee huizen. Eentje van papa met zijn nieuwe en mama met haar nieuwe vriend. Dat je nog liefde mag ontvangen. Dat is rijk. Als je een jubileum hebt mogen vieren, dan hebben er ook enkele onder ons. 12,5 jaar of 25 jaar of 40 of 50 jaar zelfs. Dat is toch rijk? Dat zou God goede tieren heen. Dat God tiert Gods goede tieren heen. God tiert in het goede. Wij zeggen wel eens als een kind een beetje sipper is. Van die jongen die tiert niet. Volgens mij wordt hij ziek. Hij tiert niet erg. Tieren wil zeggen dat je naar je zin hebt. God heeft met eeuwig gesproken naar zijn zin. Als hij u goed kan doen. Zo is God. Hij tiert in het goede. Je bent een huisgezin. Je bent ziek geweest. Je mag weer opknappen, joh. Je mag weer opknappen. Er zijn mensen die nooit meer opknappen. Ook jonge mensen die niet meer opknappen. Mild. En overvloedig was u, heren. Ja. Een fijne vakantie tussen de biddag en de dankdag. Heerlijk toch? Geboorte van een kind. Niet alleen tijdelijk, maar ook kerkelijk heeft de Heer ons goed gedaan. Ik dacht wel. Zondag aan zondag stonden hier die vele verschillende ingangen en uitgangen van de Maranatenkerk. Die stonden open. Het evangeliewoord is door verschillende predikanten onder u aan uw hart gelegd. De Heer Jezus is aangeprezen. Bij Hem moet je zijn. Bij Hem mag je zijn. Vandaag nog. Die zalig maken van zondaars. Die heiland der wereld. Op de werkplek van de Heilige Geest. Vertelt u nou eens, gemeente. Ouderen en jongeren. Opa's en oma's. Vaders en moeders. Is deze plek waar u zit misschien uw eigen plekje? Of misschien zit u vanavond net ergens anders? Misschien als gast aanwezig of regelmatige kerkganger. Of je komt gewoon trouw elke zondag. Maar is dat plekje waar u nou zit, hè, is dat nou tussen de biddag en de dankdag, tussen maart en november, is dat plekje nou altijd een, is het nou een Sahara geweest? Dat je zegt, joh, ik heb hier maanden in de kerk gezeten, geen druppeltje kwam er van boven, door en mat, te me niks gezegd. Is God nou een land van, is God een woestijn geweest? Is er nou nooit een druppeltje gevallen? Nee, de Heer is toch geen woestijn voor je geweest? Hij zich toch niet onbetuigd gelaten. Er waren toch diensten bij. Ja toch. Er waren toch diensten bij dat je zegt. Toen kwam de Heer toch wel heel dicht naar me toe. Ik denk aan de belijdenisdienst. De Goede Vrijdag. De Pasen. Kerkelijke feestdagen mochten we vieren. Doopdiensten. Met veel kinderen. avondmaalsdiensten, huwelijksdiensten, leerdiensten. We mochten met de Israëlieten optrekken met de Lidra Maalot in de ochtenddiensten. We mogen nou een blik werpen in het boek De Openbaring op de zondagmorgendiensten. De zaligsprekingen. Zat er nou wat voor je bij? Heeft de Heer het doen druppelen? Miseren? Een buitje? Of misschien wel een plensbui die er viel op je dorstige ziel? Maar weet je, dan ga ik nog een stuk verder. Dan gaat het over die goede tieren heen. Hè? Niet alleen tijdelijk, aards, lichamelijk. Niet alleen kerkelijk. Maar dan ga ik nog een stap verder. God heeft meer te geven dan alleen maar aardse, tijdelijke schatten. God heeft ook hemelse schatten te geven. En gemeente, nou sta ik hier, hè, als uw herder en leraar. Door God geroepen en gezonden. Mag nog steeds geloven. En weet je, tussen biddag en dankdag heeft de Heer het ook een aantal keren al willen bevestigen ook. En dat is zo'n blijdschap voor een knecht van God. Ik bedoel dit. Ik ben zo verblijd geweest over die gesprekken die ik gevoerd heb. Met, ik denk aan een kerkganger. Waar de rust was opgezegd. Geleefd zomaar. Gekerkt zomaar. En die me opbelde, dominee, wil eens praten. De rust is me opgezegd. God heeft me stilgezet. Ik zoek vrede met God. Kan het niet doen met een woord. Ik moet het in mijn ziel voelen. En Jezus aan het kruis in pracht. Maar ik wil een Jezus in mijn hart. En dat vind ik zo geweldig. Dan ben je ongelukkig. En ik ben zo gelukkig ermee. Ook al weet ik het nog niet, maar ik ben er zo gelukkig mee. Als je net als Zacchaeus de Heere Jezus wel zou willen zien wie die nou echt is. Geen aangepraat geloof, maar ik moet het hier. En ik moet het zelf uit zijn mond horen. Weet je waar ik zo blij mee was? Ik heb mensen mogen zien en ontmoeten. Die een ontmoeting met de Heere Jezus hebben gehad. Die echt op hun knieën zijn gegaan. Zeg, Heere, nou zit ik klem. Nou loop ik vast. Nou kan ik echt niet meer zonder u. Nou heb ik u nodig. En dat de Heer overkwam met een vrede die alle verstand te boven gaat. Dat is gebeurd hier in de afgelopen jaar. Bij een enkeling. Maar het is gebeurd. Weet je wat ik ook zo blij mee was? Dat zijn nou die geestelijke zegeningen, die eeuwige weldaden. Dat heb ik ook mogen horen. Dat er mensen een verdieping hebben mogen meemaken in hun geestelijk leven. Een nadere bevestiging van hun staat, van hun heil in Christus. Geloofszekerheid mochten ontvangen. En voor het eerst aan de tafel mochten gaan. Maar niet omdat ze belijdenis hadden gedaan, maar omdat de Heere ze trok met koorden van liefde. Mensen, ik ga het dan naar mijn zin krijgen, ook hier in Rotterdam, weet je dat? Zo rijk? Als je persoonlijk een ook dat is gebeurd. Ja, niet elke week hoor, was dat maar waar. Maar het gebeurt toch, hè? Het gebeurt toch, hè? Tel je zegeningen, niet je teleurstellingen. Ik tel mijn zegeningen. En dan vind ik het zo geweldig dat er ook mensen zijn geweest die een overvloedige zegen van God hebben ontvangen. Die verrast werden door zoveel gunst en door zoveel goede tieren heen. Allemaal geweest. En het opvallende is, hè? Als ik nou denk aan die gesprekken, dan zijn het vooral jonge mensen waar dat gebeurd is. Ik bid maar aan de Heere, Heere Jezus, u bent de opperzangmeester. U bent de opperzangmeester. Wilt u vanavond mijn lippen stemmen, Heere Jezus? Mijn lippen stemmen? Mijn lippen stemmen? Zodat er een melodie van dankbaarheid naar de hemel mag opstijgen? Als u al opperzangmeester mijn lippen niet stemt, dan zwijg ik vanavond. Dan ben ik zangloos. Of dan mopper ik. Of dan klaar ik. Gods goede tieren heen. Ja. Ik wil ze bezingen. Nu al. Tweede, Gods barmhartigheden. Tweede gedachte. Tweede deugd. In staat in vers 22. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn elke morgen nieuw. Zijn barmhartigheden hebben geen einde, kent geen grenzen. Zijn barmhartigheden kennen geen grenzen, zegt de Nieuwe Bijbelvertaling.
Weer een andere vertaling zegt, zijn barmhartigheden die houden nooit op. Kent geen einde. Ons leven kent een einde. Het lijden van de vervolgde kerk kent gelukkig een einde. Maar Gods barmhartigheden kennen geen einde. Geen einde. En dat woordje barmhartigheid is ook weer zo'n kernwoord in de Bijbel. Hè? Goede tierenheid is een kernwoord. Maar barmhartigheid is ook zo'n kernwoord als het gaat over wie God is. Dat is zo'n mooi woord. Zo'n teer, zo'n gevoelig woord. Letterlijk staat er iets, zoiets als ingewanden. Gods diepste gevoelens. De allerteerste snaren in het hart van God. Dat is barmhartigheid. Zijn liefdevolle genegenheid en ontferming. Voelt u hoe in dit couplet, hoe de toon veranderd is? In die eerste 18 verzen ging het eigenlijk alleen maar over Gods slaande hand. En God slaat hard. En als u het ooit al eens gevoeld hebt, dan doet het erg pijn. Maar nou mag u hier in dit couplet van dit lied, in dit dankcouplet van dit klaaglied, nou mag hij achter die roede, achter die slaande hand van God, nou mag hij dat liefdevolle vaderhart van God ontdekken. En dan kom je terecht bij de barmhartigheden die geen einde hebben. Dat God als het ware nog steeds, ook al moest hij dat volk hard slaan, schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. Ook al moest hij ze hard slaan, dat God nochtans zijn volk lief heeft. En dan kan God je hart slaan, hè? Dat je zegt, Heere, u staat alles kapot. Maar achter die slaande hand, daar zit toch het liefdeshart van God. Dat is het oog van het geloof, dat laat maar opmerken. God is barmhartig. Dat is eigenlijk een oud Nederlands woord. Barmhartig. Dat woordje barm, barnen, dat betekent eigenlijk branden. Barmhartig wil zeggen dat God een brandend hart heeft. Dat zijn liefdeshart brandt. Zijn hart brandt van liefde. Dat is dus totale tegenovergestelde van hardheid en wreedheid. U moet het eigenlijk vergelijken, die barmhartigheid, met de liefde die een moeder voelt voor haar pasgeboren kind. Nou, er is niks moois en er gaat niks boven de moederliefde bij het pasgeboren kind. En als dat kind dan krampjes heeft en zo, en een beetje huilt en zo. Nou, als vader, als je erg moe bent, dan hoor je dat niet altijd, maar een moeder hoort elke kik. Je kan het vergelijken, die barmhartigheid in het hart van God, met wat een moeder voelt als je kind ziek is. Nou, dan neem je het in je armen en dan ruim je de spuug op en zo, het overgeven en zo. Je hebt er alles, je wou dat jij die pijn, je wou dat je het kon overnemen, toch? Een goede moeder? Nou, je wou overnemen. En dan mag het in je schoot rusten en dan mag het bij je slapen s'nachts. En dan doe je er alles voor. Dat is nou Gods barmhartigheid. Voelt u hoe teer dat is? Die liefdesbewogenheid, die warmte. Ik vind dat zo prachtig ook bij de Heer Jezus in het Nieuwe Testament, bij God de Zoon. Hoe vaak lezen we niet in het evangelie dat de Heer Jezus die de scharen ziet. Dan staat er en hij werd, hij zegt, nou arme stakkers. En hij werd met innerlijke ontferming over hen bewogen. Dat is Gods barmhartigheid. Dat is de barmhartigheid van de heiland. Dat is de barmhartigheid van de barmhartige Samaritaan. Die kon er niet over zijn hart verkrijgen om door te lopen. Om door te rijden op zijn ezel. Maar die moest stoppen. Die moest er wat aan doen aan de ellende van die man die daar lag. Kinderen. Dit is een mooi voorbeeld in de Bijbel van barmhartigheid. Dat lees je bij de dochter van Farao. De prinses. Nou, dan gaat ze op een gegeven moment die Nijl in en zo. En dan ziet ze daar dat bieze mandje. En dan laat ze dat biezenmandje halen. En dan doet ze dat mandje open. En dan ziet ze daar een prachtig mooi jongetje. Mozes. Prachtig kereltje om te zien. En dan staat er en het jongske weende. Het weende. En als ze dan dat prachtige jochie ziet met dat prachtige gezichtje. En ze hoort dat die ventje huilen. Dan staat er en ze werd met barmhartigheid over die jongen bewogen. Dat is Gods barmhartigheid. Hij kan het niet langer aanzien als je voortmodderd topt.
zonder hem en je ongeluk tegemoet gaat.
Zijn barmhartigheden, die roepen mij toe. Kom tot mij. God is er rijk aan. God heeft er heel veel van. Hij is barmhartig. We hebben gezongen, zeer barmhartig. Nou, is dat geen dankdag waard? Ze hebben geen einde. Ze houden nooit op. Elke morgen zijn ze nieuw.
Elke morgen zijn ze nieuw, jawel. Als ik 's morgens wakker word, dan mag ik wakker worden met twee woorden. Nieuwe barmhartigheid. Ze zijn elke morgen weer nieuw en fris. Dagelijks keren ze weer terug. Als ik mijn ene oog open doe, dan mag ik denken nieuw. En mijn andere oog barmhartigheid. Een nieuwe dag. Weer een nieuwe barmhartigheid. Het kan zijn in je leven, net als Asaf in Psalm 73, dat je zegt, mijn bestraffing is er alle morgen. Kan ook. Als je hand van God dag en nacht zwaar op je rust. Ook zeggen, uw barmhartigheden zijn elke morgen weer nieuw. Ik moet denken aan een gezang. U kent het waarschijnlijk wel. God blijft voor u zorgen. Goed is de Heer. En bij elke morgen keert zijn goedheid weer. En schoon geen verdriet nergens uitkomst ziet, zult u nooit vergeten. God verlaat u niet. Elke morgen als ik mijn ogen opsla. En als ik mijn boterham in mijn mond steek. En dat ik mijn boterham nog kan pakken. Dat er een ander niet hoeft te zijn om mij te helpen daarmee. Dat ik nog kan springen en kan zingen. Dat ik nog speekselklieren in mijn mond heb. Toen ik in mijn eerste gemeente stond in Goudswaard, alweer een jaar of 15 geleden. Toen was dominee Poort in die tijd. J.J. Poort, die was toen zo erg ziek. En die sprak toen een keer in Nieuw Beierland. Ik weet dat nog heel goed. En toen, een van de eerste dingen wat hij zei van mensen, heb je wel eens gedankt dat je speekselklieren hebt? Nou, dat had natuurlijk nog niemand bij bewustzijn gedaan. Hij zegt, bij mij zitten ze vol met kanker. Bij mij zijn ze eruit gehaald. Nou moet ik mijn mond, elke minuut moet ik met een beetje water moet ik vochtig houden. Want anders zou ik stikken. Zelfs voor mijn speekselklieren. Ik ga vanavond God heel hartelijk dank zeggen. Gods warmhartigheden. Ja. Nou. Ja, maar dominee, luister eens. Als je nou ziek bent. Ik denk maar aan die mensen in die casusziekenhuizen. Of misschien thuis bij de kerktelefoon. Als je nou ziek bent. Hè? En je ligt op een bed. Of je moet binnenkort op een groene kruisbed worden gelegd. Omdat je niet meer beter wordt. Hoe zit het dan met die barmhartigheden van God? Ja, het is mooi bekijkt, hè? Het is mooi bekijkt. Ik heb natuurlijk makkelijk praten, maar het is maar hoe het bekijkt. Als je het bekijkt in het licht van het kruis, dan hou je altijd over. Ik zeg het tegen u en ik zeg het tegen mezelf. Als je nou kijkt dat je nog op een bed mag liggen. Als ik naar de Heer Jezus kijk, dan denk ik, ja, hij hing aan een ruw houten paal, een mattelpaal. Een bed met spijkers eraan geslagen. Dat je nou nog een kussen hebt, een zacht kussen, dat af en toe kan worden verschoven. Hè? Ja, de Heer Jezus had helemaal niks waar hij zijn hoofd op kon neerleggen. Dan houd je het erover, of niet? Dat er af en toe iemand is die met een wattipje je lippen nog een beetje nat kan maken. Mij dorst, zei Jezus. Dat er nog medicijnen zijn, hè? Die de pijn wat kunnen verzachten. Vind je geen zegen? En vooral dat er nog een liefdevolle hand is. Een zusterhand. Of een vrouwenhand. Of een kinderhand. Die af en toe eens je kan verleggen. Die af en toe eens een aai over je wangen kan geven. Vind je dat geen zegen? Toen Jezus aan het kruis ging, was er niemand. Was er niemand. Die zijn hand kon vasthouden. Bij u nog wel. Gods barmhartigheden. Laatste gedachte ga ik maar eindigen. Dat is Gods trouw. Let u weer eens even op de verandering hier. Er staat in vers 23. Uw trouw is groot. En wat is er nou anders hier?
Hij zegt in vers 22, Gods barmhartigheden hebben geen, Gods goede tierenheden zijn, daardoor zijn we niet vernield. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. En dan staat er, uw trouw is groot. Voelt u er valt een verandering op te merken. Hij wisselt van de derde persoon naar de tweede persoon. Hij zegt niet meer zijn trouw is groot, maar hij spreekt God rechtstreeks aan. Het moet eruit, hij roept het uit op de puinhopen. Zijn hart is zo gaande gemaakt dat hij het gaat uitroepen, Heere, uw trouw is groot. Rechtstreeks tot God, niet meer over God, maar tot God als een lofprijzing. Voelt u de totaal andere toon dan in die eerste 18 versen? Zo anders. Groot is uw trouw, een massaliteit. Hij kan er niet over uit. Groot is uw trouw. Gods trouw is de spijker waar Gods volk aan hangt. Dat is waar. Gods trouw is de spijker waar Gods kind aan hangt. Als God niet trouw was, dan zou ik in het gezicht van de haven nog voor eeuwig verdrinken. Omdat Hij trouw is en trouw blijft tot op het einde, komt de kerk boven. En daar ga ik me nou steeds weer over verwonderen. Uw trouw is zo groot. Ondanks mijn ontrouw, mijn oppervlakkigheid, mijn soms weinig er zin in hebben, geef God het niet op. Gods trouw. Weet, ziet u het verschil? Het is een hartstikke mooi gedicht hoor, als u het goed leest. Ziet u het verschil bijvoorbeeld in vers 18, dan zegt hij, mijn hoop is vergaan. En dan tegenover in vers 23, uw trouw is groot. Oh, laten we het even hebben over mijn hoop, dan zegt hij, is vergaan. Maar laten we het nou eens hebben over Gods trouw. Uw trouw is groot. Ziet u het verschil? Mijn hoop is vergaan, maar uw trouw blijft bestaan. De trouw van God, dan moet ik denken aan een regenboog. Die daar te schitteren voor elks ogen. Al kom je net als Noach pas uit de ark en alles is nog drassig en moerassig en modderig. Al zit je met Jeremia op de brokende puinhopen. Uw trouw is groot, die regenboog. Hij staat weer te schitteren. Groot is uw trouw. Dat is Gods huwelijkstrouw. Gods huwelijkstrouw. Dat wil zeggen, al heb ik het nou 100 keer verbeurd, overspelig geweest, heb ik God 100 keer bedrogen. Hij roept mij nochtans toe. Al heb je nou met vele minnaars gehoereerd, keert nochtans weder tot mij. Dat is Gods trouw. Hij geeft het maar niet op. Het is Gods woord trouw. Het is trouw al wat hij ooit beval en hij gaat er nooit meer vanaf. Geloof dat daar de kerk later voor eeuwig mee bezig is. Daar uw geheiligd volk van uw trouw mag zingen. En omdat zijn trouw zo groot is, daarom zijn wij door zijn toren niet vernield. Ik moet denken weer aan een gezang. Weer aan de gezang, ik heb ze allemaal geleerd. En ze borrelen zomaar bij me boven. Ken u het? Organist, ken je het? Ik kan daar spelen. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? Gij blijft immer dezelfde. Die gij steeds waart. Dat bewijst gij ook nu. Groot is uw trouw, o Heer. Groot is uw trouw, o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoond. En al wat ik nodig had, heb gij gegeven. Groot is uw trouw. Nou, dat zijn Gods deugden. Zijn goede tierenheden. Zijn warm hart. Zijn vele goede tierenheden. Zijn dagelijkse barmhartigheden. En zijn grote trouw. Nou heb ik nog één vers als toegift. En dat is vers 24. Want die hoort eigenlijk ook nog bij die drie. Get, get, get. Vers 22, de Hebreeuwse letter get. Vers 23, de Hebreeuwse letter get. En vers 24 begint ook met die Hebreeuwse letter de get. En dus vers 24 hoort er ook nog bij. Dat is een soort, ja,
climax, een slotakkoord van het couplet.
Mag het nog even?
3 minuten. Een slotakkoord van dit couplet. En dat is toch eigenlijk ook erg mooi, het hoort erbij. Hij zegt: de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. Ziet u hoe persoonlijk het hier geworden is? Eerst zei hij, het zijn de goede tierenheden, dat wij meervoud niet vernield zijn. En nou zegt hij zo heel persoonlijk, de Heere is mijn deel, Jeremia, mijn deel. En dat zegt hij op de puinhopen onder het oordeel. Dat kan dus niemand van hem afnemen, als alles in lichte laaien staat. En daarom zal ik op hem hopen. Ook zo mooi, hè? Hoe was het ook alweer in vers 18? Mijn hoop is vergaan. Hoe was het in vers 21? Daarom zal ik hopen. Ja, er komt een sprankje hoop. Een straaltje. Er komt wat door de wolken heen. En dan in vers 24, daarom zal ik op hem hopen. Zie je het? Vers 28, geen hoop. Vers 18, geen hoop. Vers 21, ik zal hopen. En vers 24, ik zal op hem hopen. Hem, hij die mijn deel is. Hij is mijn hoop. De Heere is mijn deel, daarom zal ik op hem hopen. De Heere is mijn deel. Vroeger is allemaal een erfdeeltje. Allemaal een erfdeeltje. En dan mochten ze wat koetjes op laten grazen. En dan mochten ze wat tarwe en wat gerst en zo. En wat wijnstokken op verbouwen. Maar de levieten kregen geen deel. Jeremia was een leviet, een priester zo. De levieten, daar zei de Heere van, ik ben uw erfdeel. Ik zal voor je zorgen. Jullie hoeven niks te verbouwen. Ik zal zorgen dat je brood zeker is en je water geweest. En daarom zegt hij Jeremia, als priesterzoon, de Heere is mijn erfdeel. Niet de Heere geeft mij een erfdeel, maar de Heere zelf is mijn erfdeel. Jeremia mocht dus zeggen, ik heb mijn God en dat is genoeg. Ja, en dat vind ik zo geweldig. Hè? Dankdag om wie God is, hij is mijn erfdeel. Als vlees en hart bezwijken, dan is God mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. En als volk en stad en vrienden en tempel allemaal verwoest en allemaal gedood en allemaal weggevoerd en allemaal verbrand, dan hou ik toch wat over. Ik heb niks meer en toch heb ik alles, want God is mijn deel. Als niets hebbende en toch alles bezittende. Als bedroefd over de omstandigheden, intens bedroefd, zo noemen we mezelf de wenende profeet. En toch nogthans, altijd blijde. Blijde in de Heer. En nou heb ik niks meer over, dominee, behalve hem. En dat kunnen ze me nooit afpakken. Als de Heer je deel is, dan zal dat nooit meer van je worden afgenomen. En daar heb je nou de hemel voor nodig, om de Heer daarvoor eeuwig te danken. Dat hij je deel geworden is. Je erfdeel. Ja, maar dominee, dat heb ik niet verdiend hoor. Dat heb ik niet verdiend. Nee. Heb je ooit wel eens iemand gezien die een erfdeel verdiend heeft? Een erfdeel krijg je. Krijg je. God mijn deel. God mijn erfdeel. Dat heb ik gekregen van de Heer. Oké, hoe dan? Nou, omdat een erfdeel, daar heb ik niet voor gewerkt. Heb ik niet verdiend. Daar heeft een ander voor gewerkt. Oh ja, wie dan? Daar heeft de Heer Jezus voor gewerkt. Daar heeft hij zich voor dood gewerkt. En toen Jezus doodging, toen hij stierf, toen viel het testament open. En ik had het erfdeel alleen maar met dank te aanvaarden. Zo ben ik aan mijn erfdeel gekomen. Nou, Jeremia, die eindigt dus met een slotakkoord. De Heere is mijn deel en daarom zal ik op hem hopen. De Heere heeft zijn knecht bemoedigd op de puinhopen. En als je nou aan mij zou vragen, hè? Ja, ik had het net over Rotterdam en zo. Als ik nou zo om me heen kijk, gemeente, dan... Ik wil niet pessimistisch doen, zeker niet naar deze preek. Maar als ik om me heen kijk, dan heb ik geen reden om te juichen.
We hebben stilgestaan bij de rokende puinhopen van de tempel des Heren. Dat was de achtergrond van Jeremia's klaaglied. Hij bleef er wel op zitten hoor, die rokende puinhopen. Hij liep niet weg naar Babel. Nee, en als ik nou kijk naar 2007, naar Rotterdam en naar Kerkelijk Nederland. Als ik lees in diezelfde krant vanavond dat de herstelden en de PKN'ers, dat ze tegenover elkaar voor de rechter staan. Verklaring voor recht. Dan ga ik naar Jeremia zitten. Dan ga ik naar Jeremia zitten op de puinhopen. Wat hebben we toch van gemaakt, mensen? Weet je, het is een rokende puinhoop geworden, waar je ook komt. In welke kerk je ook komt, in onze kerk en ook in andere kerken. En in de evangelische gemeente en in de gereformeerde gemeente. En in, ja, welke kerk ook. Het is overal een zaakje geworden, een zaakje geworden. In het laatst van de dagen, Calvijn schijnt het ooit eens gezegd te hebben, dan zal de hele zichtbare kerk tot een puinhoop worden. Ik denk dat dit er niet ver naast zit. Dat geldt van onze kerk. Dat geldt van Gods kerk. U bidt toch altijd om een opwekking? Jawel, jawel. Maar niet dat massale hoor. Niet dat massale. Weet je waar een opwekking gaat beginnen? De puinhopen. Dat geloof ik. He, als al het uiterlijke en het zichtbare, de Heere Tempel is deze. Als het nou allemaal met de grond gelijk gemaakt wordt. Als de Maranatenkerk nou eens met de grond gelijk gemaakt wordt. Misschien over een jaar of 10, hè, dat deze kerk verkocht moet worden. Dan zitten de islamieten erin. Dan wordt de Maranatenkerk een moskee. Zou kunnen hoor. Zou kunnen. En dan kijk je erin. Nou is alles ten neergeslagen. Alles. En dan zal er toch nog ergens een zaaltje zijn in Rotterdam. Waar er dan geen 400, maar misschien nog maar 40 zitten. Die met een Jeremia niks meer overhouden. Ze hebben geen collectors meer over. En ze hebben geen ambtsdragers meer over. En kerkgangers zijn er ook niet meer. En gebouwen zijn er niet meer. Maar die hebben alleen nog maar God overgehouden. Nou mensen, dan zal ik je zeggen. Dan ga ik bij Jeremia zitten. Aan de ene kant wenend over het verval. Heren, wat hebben wij ervan gemaakt? Wat, u kan niet met uw kerk meer pronken. O God, wat komt u tekort aan uw eer in uw gemeente. U bent goed, maar uw grondpersoneel deugt niet. En daar ben ik er een van. Wenend over het verval. En tegelijkertijd verbroken. Verbroken van hart. Vanwege Gods goede tieren heen. En vanwege Gods barmhartig heen. En vanwege de regenboog van Gods trouw. Over die 2 of die 3. Of die 20 of de 30. Op dat zaaltje. In dat zaaltje. Op die puinhopen van kerkelijk Rotterdam. En toch mogen ze dan zingen. Wat? Groot is uw trouw, o Heer. Want uw goede tierenheid is machtig over ons. En des Heeren trouw tot in eeuwigheid. Amen.